Thema van het woord vandaag is onwaarheden, onwaarheden. En de subtitel is hoe de slang werkt. Onwaarheden, hoe de slang werkt. En dan gaat het niet om een tuinslang, een brandweerslang, een slang in Artes. Dan moet je bij Freek Vonk zijn voor het laatste. Het gaat om de slang, de draak. Ik zei laatst tegen Luc, toen had ik het over de draak. En toen zei Luc in de auto, ik vind het fijner om hem slang te noemen, want draak klinkt cool. Ik zeg, dan heb je een goeie, maar goed. De oude slang. Hoe de slang werkt. De geschiedenis waar ik het over heb, dat gaat over Agab. Koning Agab leefde in de 9e eeuw voor Christus. Hij was een goddeloze koning. En Agab, die was koning van het 10-stammenrijk. Na Salomo had het rijk zich gesplitst in 2 rijken. Je had het Noordrijk en het Zuidrijk. Het Noordrijk bestond uit 10 stammen met als hoofdstad Samaria. En Agab was koning. En Agab liep op een dag langs een wijngaard die vlak langs bij zijn paleis was. En hij dacht, wat een mooie wijngaard. Die wil ik eigenlijk wel hebben. En ik ga er een moestuin van maken. Dus hij ging naar de eigenaar van die wijngaard en dat was Nabot. En hij zei, Nabot, ik wil jouw wijngaard hebben. Je mag hem ruilen met een betere, mooiere, grotere wijngaard van mij. Of als je dat wil, liever hebt, dan geef ik je geld, maar mag ik je land kopen? En Nabot zegt, nee, dat wil ik niet, want dit is een erfenis van mijn vader en van mijn voorvaderen. Dat heeft ook een emotionele waarde voor mij. Ik wil het niet verkopen. Agab heeft er de P in, gaat naar zijn paleis. Hij is depressief. En zijn vrouw Isebel, die ziet dat. En Isebel, dat was een afgodendienares. En ik zou zeggen een medium. En Isebel zegt, wat is er aan de hand? En Agab legt het hele verhaal uit. En Isebel die zegt, laat mij dat nou maar regelen. En ze schrijft brieven. Ze laat brieven schrijven. Die worden allemaal van een koninklijk zegel voorzien. Verspreid in de stad Samaria. Er wordt een vaste uitgeroepen. En alle edelen en belangrijke oudsten worden samengeroepen. En dan zitten ze allemaal bij elkaar met de koning en de koningin. En dan zijn er 2 mensen, valse getuigen. De Bijbel noemt ze onwaardige lieden. Of hoe staat het er? Moet ik even goed kijken voor ik dwaalleer verkondig. Nietswaardige lieden. Nietswaardige lieden. En die brengen een vals getuigenis ten aanzien van Nabot. En ze zeggen, Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. De koning vaarwel zeggen is een soort van staatsgreep. Opstand. En daarop worden Nabot en zijn zonen gedood, gestenigd. Door een vals getuigenis. Maar Agab dacht dat hij ermee weg kon komen. En Isebel dacht dat hij ermee weg kon komen. En zo zijn er miljoenen mensen op aarde die denken dat ze met hun onfrisse praktijken weg kunnen komen. Maar de Heere weet. En we gaan dan even iets lezen in 1 Koning 21. Want daar kunt u die geschiedenis lezen, 1 Koning 21. Dan moet je voorstellen, Nabot is gestenigd, zijn zonen zijn gestenigd. En Agab die gaat, alsof er niets aan de hand is, gaat hij kijken naar die wijngaard, hoe hij het moet aanpakken. En dan gaan we lezen vanaf vers 17 van hoofdstuk 21 van het boek 1 Koningen. En daar staat, toen kwam het woord van de Heer tot de Tisbiet Elia. Maak u gereed, ga Agab, de koning van Israël, die te Samaria woont, tegemoet. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. Dan zult u tot hem spreken, zo zegt de Heer, hebt u gemoord en ook in bezit genomen? Voort zult u tot hem spreken, zo zegt de Heer, ter plaatse waar de honden het bloed van Nabot gelikt hebben, zullen de honden ook uw bloed likken. Gemeente en ook mensen thuis, besef, God weet alles. God weet alles. God wist al lang wat er zich had afgespeeld in die wijngaard. En hij stuurt zijn profeet Elia daar naartoe. En hij confronteert Agab. En Agab heeft pech dat hij niet in Nederland woont. Want als hij in Nederland woont, had hij een taakstrafje gekregen waarschijnlijk. En een vermaning. Maar het nu te maken met de God van Israël. En hij kreeg dit te horen profetisch. Waar de honden het bloed gelikt hebben van Nabot, zullen de honden jouw bloed likken. En al je zonen en alles wat tot het huis van Agab behoort zal uitgeroeid worden. Dat is letterlijk gebeurd, is allemaal uitgekomen. En Isebel komt er ook niet goed vanaf. Want Isebel was een medium, een heks, een tovenares. En dit is wat de Heere over Isebel zegt. En ook aangaande Isebel heeft de Heere gesproken: de honden zullen Isebel verslinden aan de voorwal van Israël. En dat is ook letterlijk gebeurd. Op een bepaald moment dan Agab die sterft in de strijd. En Jehu, dat is een legeroverste van het leger van Israël, die gaat op zoek naar Isebel. En dan komt hij bij Isebel, bij haar paleis, en zij maakt zich op en ze denkt dat ze misschien Jehu nog kan inpalmen. Maar dan zegt Jehu, die staat onder aan dat paleis, en die zegt: wie is op mijn hand? Laat hij het maar bewijzen. En drie medewerkers van Isebel, die gooien haar naar beneden. En dan valt ze te pletter. En daar wordt ze vertrapt. Letterlijk door het volk. Wie haar vertrapt staat er niet bij. Zelfs zo erg dat als na een paar dagen hij zegt: laat haar begraven, het is een dochter van een koning. Dan hebben de honden haar zo te grazen genomen dat er maar heel weinig van haar over is. Het woord van God ging letterlijk in vervulling. En heel veel mensen op deze wereld, eigenlijk iedereen, die zal te maken krijgen met het oordeel van God. Want er is een gezegde: al gaat de waarheid of de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt er wel. Jezus zegt: van elk ijdel woord dat wij gesproken hebben, zullen we rekenschap moeten afleggen. Dat betekent niet dat God de woordjes durft of in de hemel, maar dat laat zien: God is heel precies. En het komt iedere keer weer uit. Nog meer vals nieuws. Agab is nog niet gedood. In het volgende hoofdstuk, dat komt. En dan komt de koning Jozefat van Juda. Dat is dat andere deel van Israël. Die twee stammen, Juda en Benjamin. Koning Jozefat die gaat op statiebezoek bij Agab. En Agab die zegt tegen Jozefat: Jozefat, weet je wel dat de koning van Aram een bepaald gebied heeft wat ons toebehoort? We moeten dat terugnemen. Heb je zin om mee te strijden? We hebben dit vaker gehoord. Er is een stuk gebied wat van ons is. We gaan het terugnemen. Maar Jozefat denkt: ja, hallo, ik wil wel weten of dit iets van de Heer is, of de Heere hierachter staat. En hij zegt: ik wil een woord van de Heer, Agab. Ik ga niet zomaar te strijden. Oh, zegt Agab, dat kan ik best regelen. Ik heb 400 profeten. En hij trommelt ze alle 400 op 400 profeten. En Jozefat voelt nattigheid. Want wat wist Jozefat? Dit zijn nep-profeten. Deze profeten vertellen wat Agab wil horen. Het zijn geen echte profeten van God. Je kent de uitdrukking, hè? Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. Het waren broodprofeten. En ze vertelden precies wat Agab wilde horen. Maar Jozefat vertrouwde het niet en hij zei: heb je niet nog een profeet? Ja, ik heb er nog één. Maar die mag ik niet zo. Dat is Micha. Waarom mag je die niet? Hij zegt nooit goede dingen over mij. Hij zegt altijd vervelende dingen. Wij weten toch, hè, dat we moeten horen wat we moeten horen en niet wat we willen horen. Een kenmerk van de eindtijd is dat het gehoor van de mensen verwend geworden is. En ze roepen leraren die hen vertellen wat ze willen horen. Maar je moet niet, dat moet je niet willen, je moet willen horen wat je moet horen. Als jij iets op je arm hebt, wat kanker heet, is vervelend, dat wil je niet horen. Maar als de dokter het zegt en het is kanker en het kan uitzaaien, dan wil je het toch horen, want je moet het horen. Dan wil je toch niet horen, oh, zo'n vetbubbeltje, laat maar zitten. Dus Micha komt en Micha is een profeet. Micha, de zoon van Jimla. Niet te verwarren met een andere Micha. Dat is de Morastiet. Dit is Micha, de zoon van Jimla. En Micha die zegt tegen Achab, je gaat de strijd aan, maar Israël zal verliezen en jij zal in de strijd gedood worden. En dat is precies gebeurd. Maar wat mijn punt is, er waren 400 profeten die allemaal leugens uitbliezen. En vandaag de dag, want profeten zijn mediums, ook valse profeten zijn mediums. De media zit vol met valse profeten. Vol. En het is niet alleen rechts en links, oost, west, zuid, alle media. Er zijn maar weinig eerlijke mensen. Ik denk dat die verhouding 1 op 400 wel een beetje klopt. Ik zag toevallig gisteravond op RTL Z, geloof ik heet dat, een documentaire over de Enquirer, een nieuwsblad, hoe die te werk gingen. Dan krijg je dan heb je een idee hoe media werken en waar het om gaat. Als dit de krant is, dan moet hij niet waarheid bevatten in de eerste plaats. Hij moet verkopen. Hij moet een hoge oplage hebben. Maar geen waarheid bevatten. Ja, als het waarheid verkoopt, ja, dan mag het waarheid bevatten. We zijn zo onnozel, wij mensen. Vroeger hoorde ik wel eens zeggen in gesprekken thuis, toen zei de buurvrouw tegen mijn moeder, ja, maar het staat in de krant. Dus het is waar? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar het komt op televisie. Het zegt niks. God haat de leugen. Laten we iets lezen. Spreuken 6, vers 19. Vers 16 tot en met 19. Daar hoop ik ook over te spreken, over de eindtijdstudies. Maar dan moet ik me weer goed inlezen en de Heere moet me daar echt bij helpen. En dat zal Hij ook doen. Als ik me niet verhef. Spreuken 6 vanaf vers 16. Deze zes dingen haat de Heer. Ja, zeven zijn hem een hartgrondige gruwel. Hoogmoedige ogen. En daar komt hij. En een valse tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat heilloze plannen smeedt. Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Wie leugens uitblaast als een valse getuige en wie twist stookt tussen broeders. Deze versen vinden we overal terug in de wereld en God haat het. En het maakt niet uit wie liegt. Hoe werkt de slang? In Johannes 10, vers 10 zegt Jezus het heel kort en krachtig. En we moeten dit steeds weer voor ogen houden. De dief, dat is Satan, de dief. Hij komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dat is zijn opzet. Dat is zijn taakfunctieomschrijving. Stelen, slachten en verdelgen. En als Jezus dat zegt, zou ik het zeer serieus nemen. Om allerlei redenen. Maar Jezus zegt nog iets over die dief. En dat zien we als hij tegen zijn opponenten op een bepaald moment zegt, waarom snappen jullie niet wat ik tegen jullie zeg? Ik praat toch duidelijke taal? Je kunt me toch verstaan, maar jullie verstaan me kennelijk niet. Nou, dan krijgen we dit te horen van de Heer Jezus. Of liever gezegd zijn toehoorders. Johannes 8, vanaf vers 43. Jezus die probeert tot ze door te dringen en hij kan niet tot ze doordringen. Het schijnt het kwartje of de denarius, dat schijnt niet te vallen. En dan zegt hij, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U hebt de duivel tot vader en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Iemand die vader is van de leugen, die heeft de leugen verwekt. Satan heeft de leugen verwekt. En dat is ook de manier waarop hij slacht en verdelgt. Hij kan niet zomaar mensen verdelgen en slachten. Daar heeft hij andere mensen voor nodig. En daarom komt hij met leugen en bedrog om onze perceptie te vervormen, waardoor wij elkaar gaan haten. En hij opereert niet alleen. Hij heeft een demonenkliek ongekend groot, die ons beïnvloeden hier in ons denken. Die ons tegen elkaar opzetten, man tegen vrouw, vrouw tegen man, kinderen tegen ouders. Atheïst tegen gelovigen, Feyenoord supporters tegen Ajax supporters, Hoetsies tegen Toetsies. Geel tegen zwart, zwart tegen wit, wit tegen groen. Maakt niet uit, hij verdeelt, hij brengt twist. En zo, dat leidt tot dood. Agab werd, de vijanden van Agab werden verleid in hun perceptie door een leugen, door een onwaarheid. En ze hebben onschuldige man en zijn zonen gedood door steniging. Zo opereert de slang, ook in onze tijd. Want mensen hebben het niet door, want ze rekenen niet met de slang, want die bestaat niet. Dat is een sprookje. En hij vindt het best. Ondertussen verslaat hij zijn honderdduizenden. Kain, zegt God. Kain, waarom ben je zo boos? Emotie. De vijand opereert altijd, surft op onze emoties, op onze gevoelens. Kain, waarom ben je zo boos? Weet je niet dat de zonde als een belager aan de deur ligt. En zijn begeerte gaat naar je uit, Kain, maar je moet erover heersen. Maar Kain was ongezeggelijk. Dat is de zonde van de toverij, ongezeggelijkheid. En het leidde tot moord. Daarom zegt Paulus, geef de duivel, geef zijn onreine geesten, die gevallen engelen, die demonen, geef ze geen voet. Ga niet zondigen. Want als je zondigt, open je een deur. Denk niet dat je schoon blijft als je tegen de 10 geboden de bergreden ingaat. Je wordt vervuild. En er kunnen onreine geesten binnenin komen. En wat een zwakte van je was, iets wanneer je niet sterk werd, dat wordt een bolwerk en je kan er niet meer van loskomen. Dan zit er een geest in. En hij speelt ons tegen elkaar uit. Daar wil ik het ook over hebben in die studies. Valse beschuldigingen. Wie was de eerste die vals werd beschuldigd? Wie werd er voor het eerst vals beschuldigd? God. Door wie? Door de slang. God wil niet dat jullie net zo worden als hij. Hij is kleinzielig. Hij wil je dom houden. En ze trapte erin. En sindsdien zijn er ontelbare vals beschuldigd. Ik moet nog altijd denken aan die docent, die leraar, door twee meisjes vals beschuldigd. Voor seksuele ongewenste intimiteit. Een man was echt onschuldig. De meisjes hielden vol. De man raakte zijn baan kwijt. Zijn huwelijk ging kapot. Door onwaarheid. Verdelgen. Huwelijk werd verdelgd. Man zijn leven geruïneerd. Zijn carrière. En er is een verschil tussen een leugen en een onwaarheid nog, hè? Velen zijn door de eeuwen vals beschuldigd. En het gaat door tot op de dag van vandaag. Ook Jezus werd vals beschuldigd, heb ik geschreven. Dus we kunnen weten hoe de slang en de demonenkliek opereren. Let goed op. Via onwaarheden, via leugens, de mensen aansturen tot geweld en dood. Er is een gezegde. En dat gezegde luidt, er is geen rook zonder vuur. We kennen allemaal dat gezegde. Er is geen rook zonder vuur. En dat klinkt heel wijs. Maar ik zou zeggen, oh ja, is dat echt zo? Is dat echt zo? Moeten dingen niet zomaar klakloos aannemen, hè? Omdat ze door de eeuwen heen zo... Er is geen rook zonder vuur. Er bestaat ook zoiets als een figuurlijk rookgordijn. Niet letterlijk, figuurlijk rookgordijn. Wat is de functie van een rookgordijn? Degenen die in militaire dienst hebben gezeten, Kees, hè? Een rookgordijn is om de vijand het zicht te belemmeren. In een vuurgevecht, je gooit wat rookgranaten en er ontstaat een mist van rook. En de vijand kan niet meer zien waar ze op moeten schieten. Althans, ik weet niet of ze nu al middelen hebben, maar dat gold toen. Een rookgordijn. Er is geen rook zonder vuur. Wat wil deze analogie zeggen? Zoals er rook ontstaat omdat er vuur is, zo zal als iemand beschuldigd wordt, dat is de rook, dan zal er ook wel iets van vuur zijn, er zal wel iets van waarheid in zitten. Maar in deze tijd van 100% leugen en fake news, kun je dit niet meer als argument gebruiken, want er wordt gelogen alsof het gedrukt staat en het wordt gebracht alsof het waar is. En er komt geen vuur aan te pas. Maar er is geen rook zonder vuur. Dus het zal wel een kern van waarheid hebben. Denk aan die onderwijzer. Oh, er is geen rook zonder vuur. Denk aan de mensen die hun banen zijn kwijtgeraakt. Mensen die vals zijn geëxecuteerd. En niet alleen in de middeleeuwen. Modder. Ik denk niet dat je mij kunt vangen in een bepaalde politieke mindset. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb me vreselijk gestoord aan presidentskandidaten die met modder en bagger en vuilspuiterij elkaar bestreden om het presidentschap. Maar het moet ons niet verbazen. En hoeveel van die beschuldigingen waren niet gewoon leugens? Maar het wordt geaccepteerd. We zien het onder politici die liegen dat het gedrukt staat. Er schijnt nu een minister, ik ben zijn naam even kwijt, die, en ik wil eigenlijk ook nooit namen noemen, want dat boeit me op zich niet zo. Maar die man die beweerde dat hij op verschillende scholen was geweest om onderzoek te doen. Glashard, waarvan bleek hij was gewoon nooit op die scholen geweest. En dan vinden ze het gek dat jij je respect voor dat soort lieden helemaal verliest. Ik vind het een grote schande, waarom? Sowieso moet je niet liegen. Maar als je een volksvertegenwoordiger bent, dan moet je toch een voorbeeldfunctie hebben. Dan moet je toch iets uitstralen en niet alleen uitstralen, iets zijn van waardigheid en betrouwbaarheid en bona fide. Maar ze komen ermee weg. Ze lachen, ze maken een grapje, ze wimpelen het weg. Maar het is schrijnend. En ze opereren in onwaarheden en in de leugen. En ze staan dus in dienst van de vader van de leugen. Ze worden gebruikt. Ze maken deel uit van zijn gereedschapkist. Ja. Wij moeten uitkijken dat we ook geen deel uitmaken van die gereedschapkist, heb ik gezegd. Het is zo verleidelijk, hè. We willen allemaal, wat willen we? We willen gezondheid, we willen geluk, we willen geborgenheid. En is het niet voor onszelf, dan is het wel voor degenen die ons dierbaar zijn. Dus wat hebben we de neiging om eigen voordeel, lusten te stellen boven de waarheid. Begin van corruptie. Begin van de ondergang. Eigen voordeel. Eigen lusten boven de waarheid. Zie hier het recept van een mensheid die een verschrikkelijke, moeilijke tijd tegemoet gaat. Want we denken allemaal zo. En waarheid, ja, wat is waarheid? He? Pilatus. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 4. Maar het blijven God waarachtig en alle mensen leugenachtig. Zo waar. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik nooit had gelogen. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik nooit had gevloekt. Maar dan zou ik liegen. Opnieuw liegen. Het wonder is wel dat toen ik tot geloof kwam, het vloeken gewoon uit mijn mond verdween. Niet bewust, het was weg in ene. En ik kon vreselijk vloeken. Ik ben er niet trots op, maar ik kon vreselijk vloeken. Al op de lagere school. Dan kwam ik thuis, was ik moe, wilde ik naar binnen en mijn moeder deed boodschap, maar die had de deur op slot gedaan. Van de achterdeur, waar ik meestal naar binnen kon. Nou, niemand hoorde het, maar God wel. Verschrikkelijk. Het is me vergeven, dat is maar goed ook. Waar ik ook kon vloeken, was op het voetbalveld. Vreselijk. Ik ben er niet trots op, maar het gebeurde. En mijn moeder, die toch echt niet zo vroom was in de zin van welgelovig, maar niet zo vroom, die is een paar keer weggelopen. Ik dacht, dit is... Ik was ook niet te stoppen, ja. Tenminste, niet verbaal. Maar het werd in één keer weggenomen uit mijn mond. Want, wat zegt Jacobus, een zoete bron kan niet en zout water en zoet water voortbrengen. Het brengt zoet water voort. En ik werd na mijn bekering een zoete bron. Die woorden kwamen niet meer. Hield in één op, die bron. Dat is een bovennatuurlijk wonder. Maar goed, ik ben niet de enige die gelogen heb. Ik ben ook niet de enige die gevloekt heb. Ik denk dat we allemaal gevloekt hebben. Toch? Gelukkig. Nou, er is een middel tegen de leugen. We gaan afronden. Er is een middel tegen de leugen. En alle onjuiste informatie. En dat is natuurlijk de waarheid. Nou is dat in onze tijd heel verwarrend, hè? Want iedereen heeft zijn of haar of het eigen waarheid. Kom je niet ver mee, hoor, met je eigen waarheid. Want er zijn 8 miljard mensen inmiddels op deze aarde. En als we allemaal onze eigen waarheid hebben, komen we met elkaar in botsing. En dat gebeurt ook. En je kunt elkaar nergens meer op aanspreken. Want het is mijn waarheid. We hebben er wel eens grap over gemaakt, maar dat ga ik nu niet doen. Maar er bestaat iets als een ultieme waarheid. En die heeft zich aan ons geopenbaard. Jezus zegt, ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Er is een ultieme waarheid. En dat is Jezus Christus. En er is een ultieme waarheid. En dat is het woord van God, waarvan Jezus getuigt. Uw woord is de waarheid. En En sommigen denken dat het een sprookjesboek is. En dat komt omdat de slang hen heeft misleid. De slang heeft gezegd, joh, een slang kan toch niet praten, is toch dom. Hoofdstuk 3, een pratende slang, zegt de slang. Kan toch niet, sprookjesboek. Stukje fruit, als je stukje fruit eet, krijg je toch geen eeuwig leven. Kan toch niet over water lopen, joh. Sprookjesboek. Dat is een andere preek. Sommigen die raken al in paniek. Ik zie paniek in de ogen. Ik ga afronden. Ik hou van jullie. We gaan afronden. Wat zegt Jezus over de Heilige Geest? Het is de geest der waarheid. Hoe meer wij van dit woord in ons hebben en erop gemediteerd hebben, hoe meer wij ons hebben geoefend in de godsvrucht, hoe beter wij in staat zijn de leugens te onderscheiden. Als we daarmee in ons leven geconfronteerd worden. Ik weet niet wie er te vertrouwen zijn in dit land. In dit dorp. Ik weet het niet. Mensen die ik op televisie zie. Ik weet niet hoe ze zijn. Wij hebben jarenlang hebben we gekeken naar. Die was in ons gezin was het de meest populaire serie toen voor ons. Naar de Cosby Show. Wij hielden van die man. Wij hielden van het gezin. Wij vonden het een fantastische serie. En daarna hadden we het op dvd en keken we het zaterdagavond iedere keer naar onze held, Cliff. Hij was onze held. Hij was gewoon, wij vonden hem super populair. Misschien wel de meest populaire man in die periode. Maar de realiteit is toch iets anders. Was hij maar zo leuk in het echt? Bob Hope. Wie kent Bob Hope nog? 1, 2, 3, 4 mei. Ken jij Bob Hope? Geweldige komiek was het. Echt een geweldige komiek. Filantroop. Aardige man. Maar ondertussen. Wij zouden niet gedacht hebben dat die man zo was zoals hij in werkelijkheid was. Hij was niet zo aardig. Maar God weet alle dingen. Psalm 139. Waar zou ik gaan voor uw geest? Ging ik naar de zevende hemel? U was daar. Maakte ik de dodenrijk tot mijn woonplaats, u bent daar. God is er, God weet. En daarom mogen we ons troosten. Wij mogen de waarheid kennen, dat is Jezus Christus. Wij hebben het woord der waarheid, Gods woorden zijn waar. En we hebben de geest van de waarheid, die ons de weg zal wijzen naar de volle waarheid. Dus ze kunnen ons uiteindelijk geen knollen voor citroenen verkopen. Voorwaarde is wel dat je je voedt met de waarheid. Dat je de waarheid gelooft en niet op eigen inzicht steunt. Anders word je misleid. We leven in een tijd dat de mensen steeds meer, het lijkt wel of de mensen steeds meer hun verstand aan het verliezen zijn. Je hoort de meest gekke, waanzinnige dingen. En die worden nog serieus gepromoot. Ja. Het zit in mijn natuur om me daar niet echt druk om te maken. Ik kan er alleen maar om lachen. Het neemt hysterische vormen aan. Het neemt hysterische vormen aan. En er zijn hysterische mensen die het land besturen, die dat ook nog promoten, die dat geweldig vinden. Maar laat je niet gek maken. Gods woord is de waarheid. Jezus is de waarheid. Gods geest is de waarheid. Blijf nuchter. Blijf nuchter. Laat je niet verwarren in deze tijd. Wij kennen de waarheid. Zijn naam is Jezus. Amen. Amen.